The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Now with the latest on the Golden State Killer who terrorized California for decades. Investigators say they tracked him down using DNA.
In Estland staan de inwoners massaal hun DNA af. Hun gegevens worden opgeslagen in biobanks en vervolgens ingezet voor gezondheidsadvies op maat. Willen we zoiets in Nederland ook? Tijd voor een gesprek met iemand die ons alles kan vertellen over de gevaren en voordelen van DNA-opslag.
Dit is Future Shock, de tweewekelijkse podcast van Tegenlicht, waarin we gesprekken voeren met makers, researchers en denkers van buiten over hoe wij omgaan met voortdurende verandering. Deze keer spreekt researcher Tom Reiner met onderzoeker Victor Toom.
Welkom Victor Toom. Misschien is het goed als je eerst even zegt wie je bent en wat je doet.
Nou, mijn naam is Victor Toom. Ik ben op dit ogenblik nog werkzaam in Duitsland op Goethe Universiteit. Daarvoor heb ik in Engeland gewerkt en ik ben in 2010 gepromoveerd in Nederland. Dat ging over de ontwikkeling van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland. En in die context heb ik heel erg veel tijd besteed aan het bestuderen van de Nederlandse DNA-databank.
Ja, dus je bent wetenschapssocioloog?
Ja, soms zeg ik postmodern wetenschapsantropoloog, maar ik ben als sociale wetenschapper ben ik geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis.
Ah ja. Nou, de reden dat ik je graag voor deze podcast wilde vragen is de discussie over de opslag van DNA in een soort nationale superdatabank. Jij meent je als wetenschapper redelijk vaak in dit debat over forensisch DNA-onderzoek. En je hebt er ook best wel een gepeperde mening over, zou je kunnen zeggen. Eén die rechtstreeks ingaat tegen Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. En daar gaan we het later nog wel even over hebben. Massale DNA-opslag, zowel voor het oplossen van misdrijven als voor medische doeleinden, gepersonaliseerde e-health bijvoorbeeld. Het klinkt allemaal leuk en aardig. En niet heel veel mensen lijken er bezwaar tegen te hebben. Maar er kleven wel degelijk nadelen aan. En ja, daarover wil ik het zo met jou gaan hebben, over die bezwaren. Want wat kan de overheid potentieel doen met ons opgeslagen DNA? En is het waar dat ons DNA de grens overgaat? Nou, maar allereerst ben ik toch wel nieuwsgierig. Je hebt net al een eerste inleiding gegeven naar hoe je ooit bij dit onderzoek uitkwam. Waar het allemaal is begonnen wat betreft jouw onderzoekswerk. En nou, wat triggerde jou eigenlijk?
De meest simpele antwoord is van ik ben op een gegeven moment gevraagd om dat onderzoek te doen, hè, naar de ontwikkeling van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland. In 2004 was dat. En aanvankelijk dacht ik van, ach ja, dan gaat het over wet en wetgeving. Dat vind ik hartstikke saai. Dat viel eigenlijk hartstikke mee. Van, het is, ik vond het heel erg boeiend. Het droge antwoord op de vraag is van ik ben er toen voor gevraagd. Ik heb me toen 6 jaar lang bezig gehouden met dat onderzoek naar de ontwikkeling van forensisch DNA-onderzoek in Nederland. Ik heb een aantal casus daarin bekeken. Dus wat ik noem dat mijlpaalcasus. Dus er gebeurt iets, de technologie maakt het mogelijk, maar de wet die verbiedt bijvoorbeeld om DNA af te nemen van iemand die van verkrachting wordt verdacht. En dan kom je dus heel snel op allerlei vragen terecht van hoe zit het precies met het lichaam, met het recht op lichamelijke integriteit, met het recht op privacy. Kan je dat zomaar gaan veranderen, hè, als de Tweede Kamer dat een goed idee vindt of niet? Van wat zijn dan de bezwaren en de problemen? Dus daar ben ik eigenlijk mee gestart. En dat heeft toen een staart gekregen, want als wetenschapssocioloog of antropoloog volg ik eigenlijk mijn object. Hè? En in dit geval is dat het forensisch DNA-onderzoek. En gegeven dat onderzoek kwam ik er dus achter dat ze dezelfde technieken gebruiken in een heel andere domein. En dat is dus rampenidentificatie. Dus als het nou gaat over de World Trade Center attacks of over Srebrenica of over een vliegtuig dat boven de Oekraïne uit de lucht wordt geschoten, dan blijkt dus dan gebruiken ze dus diezelfde soort technieken. Alleen is de context heel anders. Dan gaat het niet meer over de staat en het monopolie op het geweld, op het gebruik van geweld. Maar gaat plotseling over families. En families die te dealen hebben met best wel een traumatische gebeurtenis natuurlijk.
Kleine kindertjes, grotere kinderen, vaders, moeders, hele gezinnen. Ontzettend triest.
Ik zei net ook al in de inleiding, je houdt je bezig met databank, daar weet je veel van. Kun je ons meenemen naar zo'n databank? Kun je ons misschien vertellen wat daar gebeurt?
Goed. Het is eigenlijk een heel simpel ding is het. Mm-hmm. Want in principe is het gewoon een standalone computer die op een bureau staat. Of met name daar vroeger. Hè. In Nederland is hij in 1997 of 1998 geïntroduceerd. Weet ik even niet meer precies. 1997. En dat was gewoon een computer en daar werden de DNA-profielen en dat zijn dan nummertjes. Hè? Dus op stukjes DNA wordt een nummertje gegeven. Dat kunnen ze allemaal onderzoeken. Dat gaat niet te ver om dat uit te leggen. En op die manier krijg je dan eigenlijk een soort patroon, DNA-patroon, dat je heel gemakkelijk digitaal kan vastleggen omdat het numeriek is. We weten allemaal een Excel-tje. Bij wijze van spreken is het een Excel-bestand. Ja, en daar voeg je dan al die DNA-profielen aan toe. Dus van in de eerste paar jaren in Nederland ging dat heel langzaam. Vervolgens hebben we een paar wetswijzigingen gehad. En ondertussen, ik weet niet precies, maar er zitten iets van 250.000 mensen in. Het kunnen er ook 220.000 zijn.
En wie zijn die mensen dan?
Als je het hebt over de DNA-databank voor strafzaken, dan zijn het met name mensen die veroordeeld zijn voor misdrijf met een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of meer. Maar goed, dat klinkt heel veel, maar in principe zijn het al onder bepaalde omstandigheden mensen die een fiets hebben gestolen. Of woninginbraak of zo. Hè. Van dat soort misdrijven, als je daarvoor wordt veroordeeld, dan wordt sowieso bloed van je of wangslijm afgenomen en dat wordt in de DNA-databank opgeslagen.
Wat vind je daarvan? Want
dat vind ik prima. Dat is heel mooi. Ja. Hè. En je ziet eigenlijk, die databank die breidt steeds verder uit. Hè. Dus ik heb het nu nog steeds over Nederland. Van, eerst was hij alleen voor verdachten. Vervolgens werd hij ook voor veroordeelden. Ondertussen zitten er ook vermisten in. Volgens mij beheert de Nederlandse DNA-databank... beheerde ook de DNA-databank voor Bonaire en Curaçao.
Er zitten nu dus 250.000 mensen in die nationale databank.
Zoiets, ja.
Zoiets. Maar er zijn geluiden, of er zijn mensen die willen dat verregaand wordt uitgebreid.
Ja.
Misschien zelfs wel dat iedereen straks zijn DNA, als het ware, terug kan vinden in die DNA-databank, die nationale, een soort super DNA-databank. Wat vind je daarvan, van die ontwikkeling?
Lijkt me een heel slecht idee.
Ja. Laten we even luisteren naar iemand die daar wel een voorstander van is. Dat is misdaadjournalist Peter R. de Vries.
Waarom wil je graag dat iedereen, Claudia, ik, alle mensen hier in de studio, hun DNA, wangslijm geven?
Ik wil dat omdat daar diverse voordelen aan zitten. Het is niet alleen een hulpmiddel in de opsporing van misdrijven, maar het is ook buitengewoon dienstig in tijden die we op dit moment niet hebben, maar die er morgen kunnen komen, van terroristische aanslagen, oorlogen en natuurrampen. Op het moment dat er een tsunami over Nederland heen komt, of we krijgen een aanslag zoals in de Verenigde Staten is geweest op de Twin Towers, dan is altijd het probleem dat je eigenlijk bijna niemand meer kan identificeren. Lichamen in verregaande staat van ontbinding, soms aan stukken. En het is natuurlijk, dat is dan een enorm probleem. En heb je een databank, dan kan je dus als je een been of een arm of andere lichaamsdelen vindt, kan je dat meteen thuisbrengen. Nu is het zo dat er geen DNA van mensen is.
Peter de Vries dus, in een uitzending van De Wereld Draait Door in 2012 alweer, dat is 6 jaar geleden. Dat is vlak na de doorbraak in de zaak Marianne Vaatstra. Als je dit hoort, wat denk je dan?
Het is een heel slecht idee. Van, kijk, weet je, van als er wat gebeurt, een grote ramp, hè, ja, nee, dan is het natuurlijk hartstikke handig om het te hebben. Maar je hebt bijna altijd nog wel familieleden die ook kunnen bijdragen aan identificatie door DNA af te staan. En dat is nooit een probleem. Maar er zitten zoveel kanttekeningen aan wat de Vries voorstelt. Ten eerste moet je voorstellen van ja, ik wil het, ik zou daar niet aan meedoen. Van ik zou zeggen van nou, mooi niet. En wat gaat er dan gebeuren? Gaat de politie me dan van mijn bed aflichten? Omdat ik mijn DNA niet afstaat terwijl ik onschuldig ben en nooit een misdrijf heb gepleegd?
Ja, want je bent, als dat gebeurt, dan ben je bij wijze van spreken al verdacht omdat je je DNA niet wilde inleveren.
Nou, dat niet zozeer. Maar kijk, als de wetgever iets verplicht stelt, dan moet het ook. Hè? Dus dat moet dan ook uitgevoerd worden. Ja. En als 10% van de Nederlandse bevolking, dat is volgens mij op dit ogenblik 1,7 miljoen mensen, zegt van dat ga ik niet doen. Ja, dan moet je met die agenten die we hebben, moet je 1,7 miljoen mensen moet je gaan oppakken om hun DNA te krijgen. Nou ja, dat zou niet misstaan, zeggen we altijd, in een politiestaat. Maar gelukkig leven we in een staat die gestuurd wordt door de politiek. Het is maar een lettertje verschil, hè? Politie en politiek. Maar ook een wereld van verschil natuurlijk. Dus daarom alleen al denk ik van, nou, dat is echt een koldriek idee. Afgezien daarvan is het ook de vraag van, wat gaat het opleveren? Hè? Want we strooien overal de hele dag DNA rond, bij wijze van spreken. En als er nou een keertje op een plaats ligt een stuk van mijn speeksel wordt aangetroffen of zo, omdat ik rook en ik heb een peuk op een plaats ligt weggegooid. En die plaats ligt, die wordt onderzocht en ze vinden een peuk. En dat matcht met mijn DNA-profiel. Ja, dan krijg ik mooi natuurlijk wel een brief of een uitnodiging van de politie of een arrestatieteam op mijn dak. En dan heb ik wat uit te leggen. Dan moet ik gaan laten zien dat ik onschuldig ben. Dat staat natuurlijk in contrast met het onschuldpresumptie. En ook dat de autoriteiten moeten laten zien dat jij het gedaan hebt. Hè? Want je hoeft natuurlijk niet mee te werken aan je eigen verdenking of eigen verdachtmaking.
Hij voert aan, als dat bestaat, dan kun je heel veel zaken gemakkelijker oplossen.
Ja, maar er komt ook zoveel crap bij, zeg maar, dat ook opnieuw de politie alleen maar bezig is met het uitzoeken van valse sporen. Want je krijgt natuurlijk onwijs veel valse matches. En ik snap ook niet dat de Vries hier voorstander van is. Want de Vries die weet als geen ander met al die justitiële dwalingen die hij opgelost heeft, dat het heel gemakkelijk is om iemand op een verkeerde manier in te passen in het verhaal van het misdrijf. Hè? Nou ja, nu zeg ik altijd van, als het verhaal al begint met een DNA-match en je hebt iemand die al een eerdere veroordeling heeft voor een zedenmisdrijf of voor een inbraak. Iemand die geen goede agenda heeft, die niet kan aantonen waar die op die en die datum was. Dan is het voor een beetje crimefighten, is een DNA-profiel, een eerdere veroordeling, aanwezigheid van het plaatsdelict, is al voldoende om iemand veroordeeld te krijgen.
Ja.
Dus wat dan gaat gebeuren is dat heel veel mensen juist ten onrechte veroordeeld gaan worden. Dus je gaat de balans veranderen. Hè? Van, nu zeggen we altijd van, liever 10 mensen die wel iets hebben gedaan, maar niet veroordeeld kunnen worden omdat we de zaak niet rondkrijgen, dan 1 onschuldige persoon vast. Maar nu ga je het omdraaien, wat de Vries zegt. Van, je gaat juist meer onschuldigen vastzetten. En misschien los je dan wel al veel meer misdrijven op. Maar een gedeelte daarvan, ja, dat gaat dan om een onschuldig iemand. Of iemand die niet dat misdrijf gepleegd heeft. Maar die wel in verband wordt gebracht met die zaak.
Ja, ja, ja.
Dus ja, ik ben van het idee zo van, onschuldige mensen of burgers hebben niks te zoeken in het strafrecht. Inclusief een DNA-databank. Tenzij ze een misdrijf hebben gepleegd en daarvoor veroordeeld zijn of daarvan verdacht worden.
Wat mij opvalt is dat er wel debat is. Sporadisch inderdaad bij grote zaken als Marianne Vaassen rond MH17. Maar dat het debat dan ook wel weer als het ware een beetje weg-ebt, of die geluiden. Dus de vraag is dan ook, waar is het publieke debat over DNA-opslag? En waarom wordt het niet gevoerd? Zijn mensen daar misschien naïef over? Of denken ze inderdaad, die overheid die is wel betrouwbaar, dus we kunnen dat wel gewoon afstaan. En het gaat wel, komt allemaal wel goed.
Ik denk dat de meeste mensen niet echt interesseert.
Nee.
Dat denk ik. En de meeste mensen zeggen van, ik heb niks te verbergen en dus ook niks te vrezen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin dat je niks te verbergen hebt. Hè? Ik zeg altijd, vraag mijn studenten altijd van, er is altijd wel eentje die zegt van, ik heb niks te verbergen. En dan zeg, wanneer was je voor het laatst naar je huisarts? En dan zegt, oh ja, dat was 3 maanden geleden. Waarom? En dan houden ze heel snel hun mond dicht. Dan denken ze, oh ja, dat wordt toch een beetje te eng. En bovendien, van, je weet niet wat je te verbergen hebt. Hè? Want als je het hebt in dit geval over opsporing van criminaliteitsonderzoek of onderzoek naar een misdrijf. Dan hangt het van de omstandigheden en de context af wat interessant wordt voor de opsporingsautoriteiten. Dus je kan van tevoren niet weten wat je eventueel te verbergen hebt.
Nee, precies. In dat verband is het ook wel aardig om even te luisteren naar een tweede fragment.
If somebody wants to steal my genome data from Estonian Genome Foundation and find out how high is my diabetes risk, actually it is 7% by the age of 60 if I'm normal weight and 20 if I'm overweight. So you see, I know it, and for me it's no problem to share it with you or anybody else. Just to demonstrate that also I don't see why there should be such a problem if somebody knew, but you wouldn't be able to find out.
Ja, dit is dus de president van Estland. Zij is tevens genetica en zij zit in de uitzending van Tegenlicht. Nou, ze staat aan het hoofd van een land dat DNA-opslag van burgers onderdeel heeft gemaakt van e-health. Met andere woorden, een verstrekkende gepersonaliseerde gezondheidszorg op basis van DNA in biobanks. Zij zegt eigenlijk met zoveel woorden, ja, nou, iedereen mag best weten wat mijn kansen zijn op diabetes. Ik heb feitelijk niks te verbergen. Ja, dan komen we even terug op jouw eerdere stellingname. En als er gegevens onverhoopt worden gehackt, dan kan niemand er iets uit aflezen. Want de DNA-gegevens en het elektronisch systeem zijn niet aan elkaar gekoppeld.
Kijk, je hoopt dat het zo is dat die twee systemen niet met elkaar kunnen praten. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ze moeten altijd weer kunnen achterhalen van wie zeg maar dit profiel is om wat te kunnen doen. Hè? Want anders is het geen gezondheidssysteem of e-health systeem. Dus het is maar de vraag hoe lang het duurt voordat zoiets gehackt gaat worden, bijvoorbeeld. Of dat bijvoorbeeld politie en justitie een vordering doen bij de overheid zelf dus, voor bepaalde data om een zaak op te kunnen lossen. En zodra zoiets gebeurt, is natuurlijk, nou ja, is het ook voorstelbaar dat op een gegeven moment een verzekering gaat zeggen van ja, maar wij willen dit soort informatie. Of oh, je doet mee met e-health, dat heb je namelijk aangevinkt op het formulier. Nou, dan willen wij wel graag jouw profiel hebben. En dan zie je eigenlijk een soort van sneeuwbal ontstaan. Hè? Want dan gaat het, als je het hebt over DNA, dat is niet alleen voor jou, maar dat deel je bijvoorbeeld met je naaste verwanten of met je biologische verwanten. Dus als jij dan zeg maar een bepaalde, wat ze dan vaak snipcombinatie noemen, hè, dat is een stukje DNA. En dat wordt veel geassocieerd met, in dit geval niet met diabetes, maar met Alzheimer of depressie of een andere mentale toestand die zeg maar veel geld kan kosten omdat je arbeidsongeschikt kan worden. Is er bijvoorbeeld de kans dat je hele familie dan eigenlijk uitgesloten wordt voor bepaalde functies of banen of hypotheken, omdat de kans dat je te duur wordt, dat is wel aannemelijk op een gegeven moment. Dus je ziet vaak dat dit soort systemen worden geïntroduceerd en met goede bedoelingen. Maar ja, op een gegeven moment dan wordt iedere keer toch een klein beetje van, nou, we gaan toch ook dit doen, want het heeft wel voordelen. En als ze dat dan gaan doen uiteindelijk, dan krijg je een systeem van waar je eigenlijk van denkt van, oh, maar is dit wat we nou nog bedacht hadden?
Maar stel je voor, hè, dus dit model in Estland, dat het model ook in Nederland terechtkomt, hè, dus die e-health. Zou jij zelf dan jouw DNA afstaan? Nee, dat antwoord is meteen nee. Maar ook niet maar stel je voor dat nu wordt gezegd, ja, je krijgt pak een beet €50 korting op je zorgverzekeringspremie. Nee. Als je dat doet.
Kijk, het is een beetje hetzelfde discussie over het patiëntendossier, hè, zoals we dat in Nederland een paar jaar hebben gevoerd. Ik ben gezond en ik ben jong en ik heb weinig te maken met de medische stand, gelukkig. Dan vind ik dat niet nodig. Als ik nou zelf inderdaad wil, als ik ouder word en je bent vaker ziek of je hebt een chronische aandoening of zo, dan is het hartstikke handig als dat soort informatie natuurlijk voorhanden is. Dan zou ik waarschijnlijk een andere afweging maken. Maar op dit ogenblik denk ik van nee, daar zou ik niet aan mee willen doen. Nee.
Ik begrijp uit een rapport voor de Europese Unie dat ik gelezen heb, dat je hebt geschreven zelfs, dat forensische data ook de grens overgaan. Dat ze als het ware worden verhandeld tussen landen. Mm-hmm. En dat in ieder geval dat landen daar toegang tot hebben, bijvoorbeeld tot Nederlandse DNA-gegevens. Ik vond het wel fascinerend en tegelijkertijd ook wel beangstigend. Hoe zit dat precies? Wat is die Prüm-decision?
Ja. Nou goed, verhandeld is misschien niet het juist gekozen woord. Want dan lijkt het erop dat het een economisch model is. Dat is niet zo. En wat je natuurlijk hebt binnen de grenzen van de EU, heb je vrij verkeer van personen en goederen. Dat betekent dat dat heel goed is voor de economie. Hè, want het is nou eenmaal een stuk gemakkelijker om heen en weer te reizen. Maar dat betekent ook dat criminelen en criminaliteit en criminele organisaties niet meer lokaal georganiseerd zijn en opereren. Maar gewoon ja, cross-border, transnationaal. En om die ontwikkeling het hoofd te bieden, heeft de Europese Unie in 2008 besloten om een al bestaande beslissing van die, toen was dus een aantal andere landen, om die tot EU-wetgeving te verheffen. Wat betekent dat ieder EU-land...
Dat
is het priembesluit.
Priembesluit, ja.
En dat betekent zoveel dat ieder EU-land een forensische DNA-databank moet hebben. Nou, dat hadden nog niet alle EU-landen in 2008. Dus in die zin zie je dus dat de Europese wetgeving hier een enorme stimulans is geweest voor het opzetten en het implementeren van DNA-wetgeving en DNA-databanken. En de volgende stap is dat die DNA-databanken iedere dag eigenlijk met elkaar gaan communiceren. En dat ze dan hun DNA-profielen van de mensen die in die DNA-databank zitten, hè, dus in Nederland zijn dat de veroordeelden en de verdachten, en dat die profielen uitgewisseld worden met de profielen in buitenlandse DNA-databanken. Dus op die manier kan je dus als Chris in Nederland zeg maar in de gevangenis zit omdat hij veroordeeld is voor een misdrijf, maar in Frankrijk nog een moord heeft gepleegd waar hij nooit voor gepakt is, maar op het lichaam van de verdachte is wel zijn DNA aangetroffen. En kunnen ze dus het DNA-spoor kunnen ze een naam aanhangen, namelijk van Chris. En dan kan de Franse overheid dus naar de Nederlandse overheid zeg maar bellen met de vraag van hey, jullie hebben Chris in hechtenis, wij zoeken Chris voor een moord. Kan je Chris aan ons uitleveren? En op die manier worden dus misdrijven opgelost.
Ja, ja. Dus maar, en tussen hoeveel landen wordt het dat DNA materiaal gedeeld?
Op het ogenblik uit mijn hoofd tussen 24 Europese Unielanden.
Maar daar zit dus ook een land bij als Hongarije bijvoorbeeld. Of landen die het misschien niet zo heel nauw nemen met de rechtsstaat.
Nee, ja, dat is een heel goed punt. Daarbij komt dat op termijn de landen van de Europese Unie ook DNA gaan uitwisselen met een aantal Balkanlanden, waaronder Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Albanië. En ja goed, dat zijn inderdaad landen van als je op de democratische index kijkt, hè, van ja, dat zijn dan hybrid regimes, hè, noemen ze dat. Van dus die zeg maar een soort van democratische rechtsstaat combineren met autoritaire, vleugje autoritarisme. Ja, en daarvan kan je afvragen van, ja, is dat wat je wil als Europese Unie? Als Unie die, zeg maar, een voorvechter is of een voorstander is van democratie, transparantie, accountability, rule of law, allemaal van dat soort principes. Ja, in Hongarije is dat natuurlijk nu niet aan de orde.
Nee. Nee, precies.
Het is, weet je, dit soort netwerken is natuurlijk van hoe groter ze worden, des te nuttiger zijn ze in principe. Dus het is maar de vraag van, er zijn discussies om uit te gaan wisselen met Amerika. Om nog maar een voorbeeld te geven.
Maar dat betekent ook, denk ik, maar dat weet jij misschien beter, dat DNA ook terechtkomt bij veiligheidsdiensten. Dat mogelijk is. Of is dat wel afgeschermd? Is dat...
Ja goed, dat weet je natuurlijk nooit, want de veiligheidsdiensten die opereren achter de schermen. Ik heb geen zicht op wat de veiligheidsdiensten doen. Ik weet wel dat veiligheidsdiensten bijvoorbeeld hun eigen biometrische banken aan het oprichten zijn. En of dat dan DNA is of vingerafdrukken of iriscans of andere biometrische gegevens, dat gebeurt ook. En ik weet even niet uit mijn hoofd of de Nederlandse veiligheidsdiensten dan bijvoorbeeld ook toegang hebben tot de Nederlandse DNA-databank.
Maar het is voorstelbaar.
Het zou me niet verbazen, nee.
Maar waarom hoor je hier dan nooit iemand over? Want wanneer is dit besloten?
Dit is bestamd uit 2008.
2008.
In het voorjaar van 2019 hebben alle landen van de Europese Unie het priembesluit geïmplementeerd. Dat betekent dat het ook veranderd mag gaan worden. En het is een hele terechte vraag die je nu stelt. Want er gebeurt daar van alles. En er is geen controle op. En het gaat wel uitgebreid worden. En dus een publieke discussie over dit onderwerp is heel erg hard nodig. Ten meer ook omdat niemand kan controleren wat al die diensten aan het doen zijn. Er zijn allerlei andere ontwikkelingen op dit ogenblik gaande. Je hebt een paar maanden terug in Amerika heb je de Golden State Killer. Die is opgepakt. Dat was een verkrachter / moordenaar. En die was jarenlang actief. Die is nooit gevonden.
Now with the latest on the Golden State Killer who terrorized California for decades. Investigators say they tracked him down using DNA in a genealogy website. ABC's Whit Johnson is in Sacramento.
Ze hebben agenten van de Amerikaanse politie. Die hebben van 23andMe of zoiets. Hebben ze een DNA-spoor van die misdadiger.
Moeten we even vertellen, denk ik, dat het is een commercieel bedrijf. Waarin je DNA kan laten uitlezen.
Ja. Dus en Ancestry is een ander commercieel bedrijf.
En dan kun je zien waar je vandaan komt.
Kan je zien waar je vandaan komt. Ja. Of je kan laten zien of ze laten zien van hoe bevattelijk je bent voor de ontwikkeling van bepaalde ziektes. Later in je leven bijvoorbeeld. Ja, dus die hebben miljoenen klanten. Dus die hebben een databank van miljoenen mensen. En die politieagenten die hebben dus het DNA-spoor van die misdrijven van die Golden State Killer hebben ze naar dat bedrijf gestuurd. Hebben ze de resultaten gekregen. En dat hebben ze vervolgens naar een andere databank opgestuurd die onderhouden wordt door een stel mensen. Die zeggen van stuur je DNA-profiel van 23andMe of Ancestry of wat dan ook, maar gewoon naar ons. Wij zetten het in de databank. En dan kan je zien waar je verwanten wonen, weet je. Waarvan je misschien niet eens weet dat je ze hebt. En dan gaat het echt over achterneef in mannelijke lijn. Op die manier hebben die agenten gewoon een beeld gekregen van we hebben gewoon een stamboom kunnen maken eigenlijk van alle mensen die verwant waren op een of andere manier aan die Golden State Killer. En die zijn toen gaan inzoomen. Dus die hebben gekeken naar waar wonen die mensen? Waar komt de familie vandaan? Hoe oud zijn ze? Voldoen ze aan het profiel van de moordenaar? Waar waren ze op het ogenblik van die misdrijven? En uiteindelijk zijn ze gekomen tot de man. Dus ik weet niet of hij al veroordeeld is, maar in ieder geval de verdachte. En daarmee hebben ze een 20 of 30 jaar oude moordzaak of seriemoordzaak opgelost. Dus dat is fantastisch kan.
Inderdaad, maar heel veel mensen zullen dan zeggen, kijk eens, inderdaad, door die DNA-opslag hebben we een misdrijf opgelost. Dus wat is er precies op tegen?
Ja, hoe zou jij het vinden als oma Gent, van dit soort databanken gebruik gaat maken. Hij heeft die kennis helemaal niet. Hè? Dus hoe moet je dat interpreteren? Die weten het niet. Hoe zorg je ervoor dat die kennis, de genetische kennis, hè? Dus de meest persoonlijke informatie over jouw lichaam en over jouw familie, dat die binnen de muur van het politiebureau blijft? Van hoe zorg je ervoor van, hè, als de politie het kan de verzekeringsmaatschappij het ook? En als de verzekeringsmaatschappij weet van, in die familie komt nou eenmaal gewoon die genetische combinatie voor, die we vaak zien bij mensen die een bepaalde vorm van dementie hebben of een bepaalde vorm van depressie. Dan moeten we ze misschien maar niet verzekeren of geen ziektekostenverzekering geven of geen hypotheek geven, want de kans is te groot. Hè? Dus dat die mogelijkheid is. Is natuurlijk prachtig als je kijkt van, er kunnen misdrijven opgelost worden. Maar anderzijds, als je kijkt van wat de consequenties daarvan kunnen zijn naar de toekomst toe. Hè, omdat je ook altijd ziet van dat die technieken en die mogelijkheden eigenlijk steeds verder uitgebreid worden en steeds verder oprukken eigenlijk. Dan is het uiteindelijk de vraag van, hoe wil je dat gaan regelen? En daarom is het dus ook belangrijk dat politici en andere beleidsmakers altijd op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. Want die moeten gaan ingrijpen.
Maar zijn ze dat?
Nee, ik denk het niet, want dit is te technisch.
Ja. I'm linked to a Neanderthal trait.
Lactose intolerance.
Caffeine consumption.
There's a whole world of genes just waiting to meet you in over 90 genetic reports at 23andme.com.
Met 23andMe en Ancestry en zo zit ook de mogelijkheid dat als de politie wel bepaalde informatie over een individu wil, dat ze dat kunnen opvragen als ze dan een court order meesturen. Dus het is sowieso al beschikbaar.
Maar daar ga je niet van uit als je het inlevert.
Nee, natuurlijk niet.
Je denkt, ik wil echt wel weten, misschien heb ik wel Nigeriaans bloed. Of misschien kom ik wel deels uit Marokko of uit een ander Afrikaans land. Dan kan jouw DNA dus in handen vallen van alsnog van justitie.
Ja. Dus ja, in die zin is het gewoon heel erg belangrijk om na te gaan denken, ook voor de overheid en misschien ook zelfs op Europees niveau, van hoe gaan we hiermee om? Want er is zoveel data en je kan erop wachten dat het gebruikt gaat worden door autoriteiten, door bedrijven, door andere instellingen om informatie te verzamelen.
Dus we moeten een discussie op gang brengen eigenlijk.
We moeten discussiëren.
Nou, laat deze podcast dan de eerste aanleiding zijn. Victor, ik dank je voor dit boeiende gesprek.
Dank je wel.
Dit was Future Shock. Presentatie en redactie was van Tom Reiner. Productie Olivier Schuringa. Techniek Alfred Koster. Muziek Sonic Picnic. En de eindredactie is van Doken Romeijn en Marije Meerman. Hartelijk dank voor het luisteren. En vergeet vooral niet een goede rating te geven op uw favoriete podcastplatform.